Zo, goedemiddag allemaal. Het is wel even mooi om weer even een volle kerk te zien op een oud filmpje natuurlijk. Heel fijn dat jullie er allemaal weer zijn vanmiddag. Dat is heel leuk dat ik weer wat vertellen. Ik heb een leuke week gehad ook om het weer voor te bereiden. En het is altijd weer spannend hoe het dan nu weer wordt. Het leuke van deze week is dat deze weken voor Pasen, dus vandaag de vierde zondag van de 40-dagen tijd. En het kwam allemaal net zo uit in het preekroos dat we eigenlijk met vorige week erbij alleen maar mensen hebben van de ACG die spreken. Dus Marlijn was vorige week, ik mag nu. Marco is er nog, Ernie en Arno Post, die is ook heel erg ACG. Dus eigenlijk is het wel grappig. We hebben niet echt een serie voor de 40 dagen tijd, maar wel eigenlijk ieders eigen idee wat we nu nodig hebben. Net even deze periode. En dat is eigenlijk alweer heel erg leuk. En het is natuurlijk vandaag ook een rare zondag, want het is precies een jaar dat wij voor het eerst op zondag dachten van laten we de kerk dicht doen. Vanwege de corona doen we maar even geen dienst. Dat is precies een jaar geleden. En ik herinner me nog dat een week eerder, op vrijdag of zo, vroeg iemand van de ACG mij van ja, wat handen schudden, zullen we daarmee stoppen of zullen we gewoon lekker doorgaan? Toen voelde het nog heel erg alsof het iets was wat niet bij ons zou komen, dat het in een ander land was en dat wij wel even gewoon door konden met iedereen handen schudden. En nu inmiddels weten we het wel beter. We hebben natuurlijk een heel ander jaar gehad. En het is best lastig om te kijken, wat hebben we dan nodig in die 40 dagen tijd? Aan de ene kant nog steeds een lockdown natuurlijk. En tegelijkertijd is er toch wel veel in beweging. We kijken allemaal voorzichtig. We zijn een beetje voorzichtig misschien met plannen maken. Maar we kijken wel een beetje uit naar een zomer waarin er veel kan. Waarin we ja, misschien al wel over een aantal weken weer naar de kerk kunnen. Als het allemaal veilig is en een goed idee is. En ja, dat is ook alweer heel erg mooi om plannen te maken. En tegelijkertijd, ja, hoe ziet dat er dan uit straks? En waar moeten we dan ons precies op voorbereiden? En van de week was via een nieuwsbrief van Alpha, kon je dan meedoen. Astrid wees me er ook op, maar ik kreeg zelf ook het mailtje. Kon je meedoen met een Zoom-bijeenkomst met Nicky Gumbel. Die is van de Alpha-cursus. Er zat eigenlijk maar één zinnetje in het mailtje. Ja, Nicky Gumbel die zegt iets over kansen voor de kerk. Nou, dat is wel heel weinig, maar het is iets wat je heel graag eigenlijk wil. Dus nou, ik was er donderdagavond en met mij 600 mensen in één Zoom-bijeenkomst, uit heel Nederland. Als zo gauw ja, iemand toch iets gaat zeggen over wat zijn de kansen voor de kerk, dan blijkbaar komen er ook heel veel mensen op af. Toch wel een grote honger wat je ziet naar van, ja, hoe gaat die kerk er dan straks uitzien? Wat voor mooie dingen gaan we doen? En ook wij in de ACG als raad komende zaterdag gaan we een halve dag bij elkaar zitten om toch na te denken en te bidden en met elkaar van gedachten te wisselen. Hoe gaat de kerk er dan straks uitzien? Wat blijven we doen? Wat gaan we anders doen? En wat moeten we vooral erin houden? Als we zo meteen misschien straks open mogen. En weer in een nieuwe fase komen na deze Zoom-kerk. En het is goed om deze periode, denk ik, elkaar aan te moedigen om Jezus te zoeken. Met open handen voor zijn plannen, voor zijn gemeente en voor onszelf. En voor vanochtend heb ik daarom een best wel klassieke 40 dagen tekst uitgekozen, uit Johannes 10, over de goede herder. En het beeld wat Jezus daar schept over hoe zijn relatie met ons is, met zijn discipelen, aan de hand van de goede herder. Het is simpel en eenvoudig en toch wel ja, belangrijk om het regelmatig even met elkaar te bespreken wat het dan betekent. De uitdaging is dat er bekende woorden zijn van een waarheid die er altijd is. Maar hoe laten we het dan nou spreken in deze week waar we nu zijn? In de huidige situatie. Een bijzonder aan deze tekst, ik ga hem zo lezen, is dat er twee keer ik ben staat. Het zegt iets over Jezus' identiteit. Er zijn twee stukjes ik ben, dat staat veel vaker in Johannes, 7 keer zelfs. Maar hier zitten er twee in. En ik lees met jullie uit Johannes 10 vanaf vers 9. Johannes 10 vanaf vers 9. Ik zal hem ietsje groter zetten voor als je dat niet zo ziet. Er staat, ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weinig grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Nou, dat is natuurlijk een mooi en bekend verhaal. En deze week probeer ik elke keer ook weer te zoeken wat ook het beste werkt voor Zoom, als we zo bij elkaar zijn. En ik kom er steeds meer achter dat heel erg lang en heel uitgebreid en 50 minuten diepzinnige theologische bijbelstudie, dat heel lastig is om je aandacht bij te houden. En daarom wil ik ook vanmiddag met jullie een paar korte gedachten delen eigenlijk, die ik bij het bestuderen heb verzameld bij dit verhaal. Die mezelf aanspreken als ik deze tekst lees. Allereerst, waarom is het nou per se een 40 dagen tekst? Johannes die schrijft het evangelie natuurlijk niet live mee terwijl het gebeurt. Hij schrijft niet, hij bent niet mee. Pas vele jaren later, tientallen jaren later, gaat de gemeenschap rondom Johannes al die ervaringen verzamelen. En dan zien ze natuurlijk alles wat er gebeurd is, ook in het licht van de essentie van het evangelie. Namelijk het kruis en de opstanding. Als er staat, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen, dan hoort Johannes natuurlijk in zijn hoofd heel erg wat er daarna gebeurd is. Het kruis, de opstanding, maar vooral dat Jezus zijn leven geeft voor ons. Maar hier gaat het nog over schapen. En er staat, de goede herder geeft zijn leven. In het Grieks is het meer iets als legt het neer. En die constructie, zoals het er nu staat in het Grieks, dat betekent vooral je leven op het spel zetten of een risico nemen. Dat vind ik wel een interessante gedachte om verder op te onderzoeken. Want risico is eigenlijk wel een woord wat ik heel veel heb gehoord het afgelopen jaar. Zeker als het over corona gaat. Waar loop je risico? Kan je dan wel naar de supermarkt? Met wie loop je risico? Wat is een aanvaardbaar risico of wat niet? En als we Jezus als goede herder die zijn leven geeft voor de schapen, zien in de trant van het risico nemen, wat ik er dan ook mooi aan vind, is dat het een soort manier van leven is. Een normale herder zal zelden zomaar in zijn werk doodgaan. Maar als het erop aankomt, is die herder, een normale herder, bereid om de schapen te beschermen. Dat toont een soort moed, een soort commitment. En natuurlijk leven we deze verhalen toe naar de herdenking van Jezus zijn kruisiging. En Johannes weet dat in zijn achterhoofd voortdurend. Jezus is een herder die schapen belangrijker vindt dan zijn eigen veiligheid. Hij kiest ervoor minder comfort en meer risico. Nou, ik heb een vorige baan bij de EO, vooral bij het programma Checkpoint, waar we heel veel stunts deden, vooral geleerd wat het is om te gaan met risico's. Toen we begonnen met dat programma, toen dachten we helemaal niet in gevaren en toen deden we maar van alles. En toen hielden we eigenlijk nergens rekening mee. En zo waren we een keer bij het testcircuit van de ANWB. En we hadden allemaal auto's laten komen van een sloperij, die het allemaal nog deden. Het was een of ander ingewikkeld parcours. En iemand zei tegen mij, de regisseur, ja, zet jij die auto even vandaar, helemaal aan het eind van het terrein. En ik denk, prima, ik stap in die auto, ik rijd weg. En ik heb lekker vaartje, denk bij mezelf ineens, hey, deze auto heeft helemaal geen remmen. Dat is interessant. Dus daar heb ik van geleerd. Dat was gelukkig niet op de openbare weg, maar bij de ANWB. Dus daar kon niet zo van misgaan. Met de handrem kwam ik alweer tot stilstand. Maar daarna dachten we van, we gaan een soort lijstje maken met risico's waar we aan moeten denken. En één daarvan is dat als een auto moet rijden, dat die ook moet remmen. Nou, en voortaan hebben we dus onze auto's ook elke keer even langs een kleine APK gestuurd, voordat we de prestaten erin lieten rijden. En steeds beter leerde ik door de jaren heen, door schade en heel veel schande, een risico-inventarisatie te maken. En de kern van risico's inschatten zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt de kans dat het misgaat. Die is soms heel klein en soms heel groot. En het andere is, hoe groot is dan de schade? Dus als de kans heel groot is dat het misgaat, maar de schade is maar klein, dan kan je misschien het risico nemen. Maar als de kans heel klein is en de schade enorm groot, omdat er misschien iemand zou kunnen komen te overlijden, dan moet je goed afvragen of je het wel moet doen. Nou, een keer waar dat bijna misging, is een hele mooie checkpoint test. Je kan hem ook op internet terugzoeken. We hadden ergens gevonden dat als je een fles vult met droog ijs en er komt een beetje water bij, dan na een kwartier dan explodeert die fles. En dat was een heel leuk idee. Je lag dan onderin een enorm olievat. En het olievat zat vol met pingpongballen. En als dan die fles zou exploderen, dan zouden er dus 1000 pingpongballen enorm door een hele hal gaan. Dat leek ons heel erg leuk. En op de draaidag, toen het ging filmen, ging het allemaal goed. Maar een week eerder moest mijn collega dat natuurlijk uitproberen of het wel zo werkt. En die had niet één fles onder in de bak gelegd, maar twee flessen. Dus hij had twee flessen met droog ijs gevuld en water erbij. En toen hoorden we na een kwartier een enorme klap. Toen dachten we van, nou, dat is mooi gelukt. En toen wilden we er naartoe lopen. Toen dachten we ineens, ja, maar is er nou 1 fles ontploft of zijn er nou 2 ontploft? Dat weet je eigenlijk niet. En dan denk je, ja, het zal wel goed zijn. Ze zullen wel allebei zijn ontploft. Maar je weet het natuurlijk niet helemaal zeker. De kans dat het misgaat is eigenlijk heel klein. Maar als je met je neus erbovenop staat, terwijl er nog zo'n ding ontploft, is natuurlijk de schade heel erg groot. Nou, toen hebben we besloten om toch maar even te gaan lunchen. En we smeerden onze eerste boterham pindakaas en hoorden een enorme knal uit de ruimte daarnaast komen. En dat is toch een tweede fles later ontploft. Nou, als je nou 1 ding van deze preek meeneemt, is het dat je, als je 2 explosieven hebt, dat je ze nooit naast elkaar moet leggen als je ze afsteekt. Want je weet nooit of ze allebei wel exploderen. In Bijbelse tijden ligt een herder voor de ingang van de stal. Een stal heeft eigenlijk geen deur, het is een omheining. En de herder besluit om 's avonds te gaan slapen. En de kans dat de wolf komt, is eigenlijk heel klein. En de schade is ook nog wel te overzien misschien. Misschien kan je zo'n wolf wel weer de andere kant op manoeuvreren. Maar die herders in Bijbelse tijden wegen het af. En ik neem het risico. Ik neem het risico om de schapen te beschermen, want de schapen zijn me toevertrouwd. Voor vandaag wil ik aan ons, aan elkaar en aan jullie vragen. Denk nou eens goed na, wat is jou en mij toevertrouwd in het Koninkrijk van God? En welk risico zijn we bereid om daarvoor te nemen? Misschien is het in de kerk, in een team, op je werk, of in relaties of in het gezin. Welk deel is nou echt jou toevertrouwd in het Koninkrijk? Waar kunnen wij misschien ook wel een beetje risico voor nemen? Zoals Jezus dat doet voor die schapen. Natuurlijk heeft Jezus het niet echt over schapen. Het gaat over zijn commitment aan zijn discipelen, aan ons. Wij zijn hem toevertrouwd en hij gaat ervoor liggen. En ik vroeg me af, hoe kunnen we dan... We zijn de Kamergemeente, willen graag Jezus volgen in alles, ook in zijn levensstijl. Hoe kunnen we nou Jezus volgen hierin? In de coronatijd, ja, er is overal schade ontstaan, ook aan de kerk en aan heel veel relaties. En we doen allemaal ons best om het een beetje te herstellen. Maar tegelijkertijd zien we ook, in onze gemeente, maar overal in de maatschappij, dat verantwoordelijkheden gaan schuiven. Sommige mensen pakken ergens meer focus of meer verantwoordelijkheid voor, maar er zijn ook heel veel mensen die laten heel veel verantwoordelijkheid een beetje liggen. Denken, ja, het komt dan wel weer een andere keer. Loslaten, heroverwegen, wil ik die verantwoordelijkheid wel of niet? Maar in Jezus' toespraak over de goede herder lees ik er heel erg, we gaan er samen voor. Het is een mentaliteit bij Jezus. En die inspireert mij ook en die geeft hoop. Samen uit, samen thuis. We gaan er samen voor. Vanmiddag wil ik zo de vraag stellen, hoe is Jezus dan een goede herder? En wij, als we Jezus willen volgen in zijn levensstijl, hoe zijn wij dan herder van wat ons is toevertrouwd? Er zijn 3 elementen in het verhaal waar ik kort naar wil kijken, die mij daarbij geholpen hebben om daar iets van te vinden. En het zijn eigenlijk de huurling, de schapen en de herder zelf. Als eerste willen we kijken naar die huurling. Jezus geeft ons een mooi contrast. Als we Jezus volgen, dan moeten we hem eigenlijk ook volgen in de manier waarop hij praat over eigenaarschap. Hij zegt eigenlijk, als ik een goede herder ben, ben ik de eigenaar van de schapen. We hebben allemaal bepaalde taken en een plek waar we geplaatst zijn. En Jezus zegt, in het voorbeeld is die huurling, iemand die ingehuurd is, en die neemt eigenlijk nauwelijks verantwoordelijkheid. Het lijkt wel alsof die arbeid en tijd inruilt voor geld. En als de wolf komt, als het ingewikkeld wordt, dan is die weg. En het gaat niet om het soort werk. En ja, heel veel van ons zijn ergens in loondienst. Dus ergens zijn we ook allemaal een huurling. Maar het gaat erom dat overal een houding mogelijk is van, als het moeilijk wordt, dan blijf ik ook. Maar hier zegt Jezus, als de wolf komt, is deze huurling weg. En daardoor hebben we er eigenlijk niet zoveel aan. Nee, zegt Jezus, eigenaarschap. Een herder, die is eigenaar van de schapen. En daardoor gaat hij er ook voor liggen als er wat gebeurt. Als we Jezus volgen, wil ik ook hem vragen. Waar mag ik eigenaarschap overnemen? En het verschil met de goede herder en de huurling is dan ook enorm. Nogmaals, er staat een huurling, iemand die geen herder is, die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij een wolf ziet aankomen. En 10 jaar geleden ben ik met een vriend naar Kenia gegaan. En ik kon daar voor een goed doelorganisatie, mochten we een video maken. Bij de Maasai. En de Maasai is een stam in Kenia. En die leven nog ontzettend traditioneel. Je kent ze wel vast op televisie gezien. De mannen zijn krijgers. Ze hebben een mooi rood kleed om vaak. En die woonde in een heel klein dorpje. En wij gingen met terreinwagen ook echt van de weg af. Allemaal door gewoon de graslanden in Kenia. Tot we bij een heel klein dorpje kwamen met plaggenhutjes. En daar woonde de Maasai. En ze legden een beetje uit hoe het leven daar dan is. De vrouwen die zorgen voor de kinderen. En die zijn de hele dag met het vee op het veld. En die doen het huishouden. En die koken eten. En de mannen die zijn krijger. Maar er is geen oorlog. Dus eigenlijk doen ze de hele dag niet zoveel. Ze staan eigenlijk alleen maar. En met ons westerse denkbeeld, met mijn eigen westerse denkbeeld, denk je dan van, nou, het is een beetje oneerlijk verdeeld eigenlijk. De vrouwen moeten alles doen. En de mannen, die doen eigenlijk helemaal niks. Die staan alleen maar. Ja, maar legde die meneer uit waar we mee waren. Die zei van, het is wel waar. Maar als het nieuwe maan is, dus als het helemaal donker is, dan wordt het dorp aangevallen door de leeuw. En dan moeten ze er wel even staan. En toen dacht ik bij mezelf, wow, ja, dat zijn wel echt andere problemen dan ik zelf heb. 1 keer per maand wordt het dorp aangevallen door een leeuw. En dan moeten de krijgers er wel echt even staan. En dan denk je, ja, dan doe ik het misschien zelf toch liever weer het huishouden. Maar Jezus zegt tegen ons, als de wolf komt, dan lig ik voor de deur. Dan neem ik daar eigenaarschap over. De ingehuurde hulp zegt, het is me niet waard. Het geld dat ik krijg, weegt niet op tegen het risico. Dat is eigenlijk het eerste wat me aanspreekt in dit verhaal. Het eigenaarschap. Een risico willen pakken omdat we ergens verantwoordelijkheid voor willen zijn. Het tweede wat ik mooi vind, gaat over de schapen. Ze kennen zijn stem en ze volgen hem. Dat is zo mooi, hè? Zo dichtbij. En ik las een heel oud citaat van de paus. En volgens mij is het eigenlijk niet eens van de paus. Misschien is het nog wel ouder. Maar de paus zei tegen zijn priesters, jullie moeten eigenlijk ruiken naar de schapen. Jullie moeten als priesters zo, of pastoors, moeten jullie zo dicht bij jullie kudde zijn, zo dicht bij jullie lokale gemeente, dat je ruikt naar de schapen. En volgens zei hij ook tegen alle andere gelovigen, jullie moeten eigenlijk ook ruiken als degene die je wil dienen, die je tot zegen wil zijn, waar je het evangelie wil brengen. Zo dichtbij, dat je bijna hetzelfde gaat ruiken. Dan moet je niet zoveel over nadenken natuurlijk over al die geuren en zo, anders wordt het een beetje smerig. Maar het mooie is wel, zeker in het licht van een jaar lang alleen maar horen over afstand, 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 dat de paus zegt, de herder moet ruiken naar de schapen. Zo dichtbij. Ik ken de schapen en de schapen kennen mij. In de Statenvertaling staat er, ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Er zit het eigenaarschap weer in. En hoe meer tijd je doorbrengt, hoe meer je de stem van Jezus herkent. De stem van Jezus tegen de stem van de wolf. Gaat alleen maar door veel tijd door te brengen met de herder. Het gaat 2 kanten op. De herder ruikt naar de schapen. Maar de schapen, hoe langer ze erbij zijn, nemen iets over van de herder. Het is mooi als er ook iets van Jezus van ons afstraalt. In onze ontmoetingen. Misschien in de veldslag bij de Albert Heijn. Als iedereen snel doorheen wil komen. Of op andere plekken. Je meer kan laten zien wat Jezus betekent. Als we zoveel tijd kunnen doorbrengen, misschien de komende weken, zolang we nog een beetje in de lockdown zitten, in gebed, in Gods woord, dat we steeds meer voelen hoe Hij zou spreken in elke situatie. Dat we in die weerwar van stemmen zijn stem verstaan. Tussen de leugens die we misschien onszelf vertellen, en zeker deze week, vlak voor de verkiezingen, alle meningen, alle richtingen, welke politieke partij is het antwoord, dan zijn stem horen. Het lijkt wel of iedereen het weet en niemand weet het. Hoe het verder moet met corona, hoe het verder moet met van alles. Dicht bij Jezus blijven. En als laatste kijk ik nog even naar de herder. Die zegt zo heel mooi aan het begin van dit verhaal, als hij heeft gezegd, ik ben de deur. Dan zegt hij ook, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. De goede herder zorgt voor volheid. In het Grieks is het meer overvloed. Te veel. En ik vergelijk het even met een ander stukje waar het over de herder gaat in het Nieuwe Testament. In Marcus 6. Jezus kijkt naar de menigte. Die is gekomen om naar hem te luisteren. En die ziet ze als, hij zegt, het lijkt wel schapen zonder herder. Het zijn nog schapen zonder herder. Straks als ze hun leven ook aan hem geven, dan zijn het zijn schapen. En eigenlijk zegt Jezus, Ik wil van die mensen eigenaarschap. Ik wil eigenlijk me verantwoordelijker voelen voor die groep. Het zijn nu nog schapen zonder herder, maar wacht maar tot ik de herder ben. Deze weken doe ik met Evert en een hele hoop andere ACG'ers doen we die Bible Project kring. En wat steeds terugkomt is de link tussen het Oude Testament en de Evangelie. En voor de vorige keer, toen ik het ging voorbereiden, toen vond ik een heel mooi stukje over dit verhaal. Over het stukje waar Jezus zegt, het lijken wel schapen zonder herder. Van een Amerikaanse professor. En ik had het, vond het bij het voorbereiden, ik wil het ook even met jullie delen. Van Thomas Long is dat. Het is namelijk een heel klein detail in dit verhaal, want je hebt namelijk, Jezus zegt, het lijkt wel schapen zonder herden. En daarna heb je de beroemde verhaal van de wonderbaarlijke spijziging. Dus dat met 5 broden en 2 vissen duizenden mensen te eten gegeven wordt. En er is een heel klein detail in die wonderbare spijziging bij Marcus wat bijzonder is. Marielle vertelde me laatst dat ze ging picknicken in het bos en... dat haar dochter zei, ja, het is geen picknicken als het aan een picknicktafel is. Picknicken moet op het gras. Nou, Marcus denkt er precies zo over. Want hij schrijft in het evangelie dat op het moment dat alle mensen gaan zitten in groepen, dat ze gaan zitten op het groene gras. En het groene gras is heel raar eigenlijk dat Marcus zo precies is, want normaal beschrijft hij nooit wat. Meestal is het heel veel actie en achter elkaar door, en handeling, handeling, handeling. En nu ineens gaat hij beschrijven dat het groen gras was. En het is vooral bijzonder, omdat vlak daarvoor, op dezelfde plek, zegt Jezus, kom tegen de discipelen, we trekken ons terug in de woestijn. Dus hij is met de discipelen in de woestijn, maar tegen de tijd dat de mensen gaan zitten, is het groen gras. En Thomas Long zei, we zitten eigenlijk gewoon te kijken naar Psalm 23 in de praktijk. Jezus heeft het eerst over de herder, dan zegt hij, de Heer is mijn herder. En een ander bekend stukje, Psalm 23, helemaal aan het begin, is natuurlijk, hij laat mij rusten in groene weiden. En niet voor niks, zegt Marcus, het is groen gras. En al die mensen in die groepen, die gaan zitten in die groene weiden. En welk stukje ontbreekt er dan nog, als je zegt, de Heer is mijn herder en hij laat me rusten in groene weiden? Wat ertussen staat, het ontbreekt me aan niets. En net op dat moment hebben ze zoveel gegeten dat er 12 manden vol zijn. Overvloed, zegt Jezus in dit stukje over de goede herder uit Johannes 10. Overvloed. Maar het lijkt wel of wij in deze weken, deze maanden, steeds bang zijn, steeds kijken naar wat is het risico dat ik tekort kom, dat ik te weinig heb. Maar Jezus zegt, er is alleen maar overvloed en ik geef het aan. Deze goede vrijdag die er bijna aankomt, dat is het ultieme moment waarop Jezus eigenaarschap neemt. Hij is een soort van eigenaar geworden van ons, van zijn schapen, door een enorme betaling. Als onze herder. Een beetje ouderwetse benaming is vrijgekocht van de slavernij van de zonde. En vrij om onszelf ook eigendom te maken van Jezus. Om te zeggen, ja, u bent mijn baas, u bent mijn heer. En Jezus neemt vervolgens zoveel verantwoordelijkheid alsof hij een eigenaar was. En de zin, hij heeft zijn leven neergelegd voor de schapen. Die komt precies zo voor later in een brief van Johannes. In Johannes 3, vers 16. Daar staat, Jezus heeft ons laten zien wat werkelijke liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En ook wij moeten ons leven voor onze broeders en zusters over hebben. We realiseren ons steeds meer dat het niet alleen Jezus' opdracht was om voor ons te zorgen. Het was vooral zijn opdracht om voor ons te sterven. En dat is het contrast. Een normale herder, die loopt een risico dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. En de goede herder, die weet het zeker. Er is niet een beetje kans dat ik iets verlies. Er is niet een beetje schade. Er is 100% kans dat er een levensbedreigende situatie ontstaat. En er is 100% schade als hij zijn leven geeft voor ons. Het is geen risico, het is zeker weten. En met die kennis geeft de goede herder het leven voor zijn schaap. En daardoor kunnen wij in vrijheid meebouwen aan het koninkrijk. Dankbaarheid. Als Jezus onze herder is, dan misschien de komende weken wat minder focus op wat we niet hebben, hoe lang de crisis al niet duurt, maar vooral dat hij er altijd bij is. Met ons en ons verdriet en ons gemis en onze gedachten. En dat we zo samen erin zitten. Dat we er samen voor gaan. En wat ons raakt, ook hem raakt. En bereid als Jezus is om zijn leven neer te leggen voor ons, zijn schapen, omdat Jezus onze herder is. Ontbreekt het ons aan niks. Overvloed. En hem volgen is eigenaarschap nemen, luisteren En weet dat we geen huurling zijn in het Koninkrijk van God. Ik hoop dat jullie met mij komende weken een beetje eigen risico pakken. Minder comfort, misschien iets doen wat minder leuk lijkt. Omdat we verantwoordelijkheid willen hebben. Als het moeilijk is. Als de kerk onder druk staat, als relaties onder druk staan. We mogen dat pakken. Willen jullie met mij hiervoor bidden?